Vader God, we hebben zoveel mooie dingen misschien mogen zien in de vakantie. Of in andere mensen of waar we ook geweest zijn. Maar uw woord stijgt boven alles uit. En ik bid uw inspiratie over Maarten. Dat hij, wat hij voorbereid heeft met, samen met u, dat het met kracht uit mag komen, Vader. En dat het onze harten mag raken en ons nieuw perspectief voor een nieuw seizoen mag geven. Amen.
Amen. Dankjewel. Goedemorgen iedereen. Kijk. Een stoere preek. Een stoere preek. Ik weet niet eens wat dat precies betekent. Wens me succes. Maar om te beginnen, ik bedoel, in die beginning, zoals tieners dat tegenwoordig zouden zeggen. Ik had een iets enthousiastere reactie verwacht, jongens. Ik heb op BUE een belofte gemaakt om hiermee te beginnen. Voor wie dat niet kent, In the Beginning. Dat is een heel leuk filmpje wat je online eens op kan zoeken. Alle tieners en jongeren kennen het. Dus nou ja, ook de oudere generatie. Je kan natuurlijk niet achterblijven. Maar ik vind het mooi om hier weer te zijn. Na de vakantie. Voor mij ook weer de eerste keer na de vakantie. Dus ik weet niet hoe je hier zit. Of dat je misschien deze zomer wel heb doorgetrokken, je vakantie nog op zich laat wachten of je nog even door moet. Of misschien zit je hier ook wel net teruggekomen van vakantie. We hoorden net al een heftig verhaal over een dakkoffer. Ik weet niet hoe jouw vakantie was, maar ik hoop dat je ervan hebt kunnen genieten. En ik mag vanmorgen in jullie midden zijn om met elkaar na te denken over woorden van Jezus uit Markus 1. En ik wil het stuk met je lezen, Markus 1 vanaf vers 12 uit mijn hoofd, geef me een momentje. Je mag er vast bij pakken als je wil, Markus 1. Vanaf vers 14 tot en met 20 lezen we. Markus 1 vanaf vers 14. Nadat Johannes gevangen genomen was, ging Jezus naar Galilea, waar hij Gods goede nieuws verkondigde. Dit was wat hij zei: de tijd is aangebroken, het koninkrijk van God is nabij. Kom tot inkeer en geloof dit goede nieuws. En toen Jezus langs het meer van Galilea liep, zag hij Simon en Andreas, de broer van Simon, die hun netten uitwierpen in het meer. Het waren vissers. En Jezus zei tegen hen: kom, volg mij, ik zal jullie vissers van mensen maken. Meteen lieten ze hun netten achter en volgden hem. Iets verderop zag hij Jacobus, de zoon van Zebedeus, en zijn broer Johannes, die in hun boot bezig waren met het herstellen van de netten. En direct riep hij hen. Ze lieten hun vader Zebedeus met de dagloners achter in de boot en volgden hem. De tijd is aangebroken, het koninkrijk van God is nabij. Op 6 juni 1944 kwamen de geallieerde legers aan land op de stranden van Normandië. Een dag die bekend is in onze Nederlandse, in ieder geval in de hele westerse en ik denk zelfs in de wereldwijde geschiedenis. De slag om Normandië. De dag waarop de geallieerde legers de invasie hier in Europa begonnen. Een lange strijd die bedoeld was om Europa weer vrij te maken na op dat moment 4 jaar van bezetting. Van onderdrukking, van oorlog. Een dag die later de geschiedenis in is gegaan als D-Day. Decision Day. Beslissingsdag. Wij vieren bevrijdingsdag, de dag waarop we de oorlog herdenken. De vrijheid vooral herdenken. Op 5 mei. Naar aanleiding van 5 mei 1945. Bijna een jaar later. Decision Day op 6 juni 1944 is de dag waarvan later gezegd wordt, dat is de dag waarop de oorlog, de uitkomst van de oorlog beslist werd. De dag waarin we nu terugkijken als de dag dat de beslissende slag geleverd werd. Daar op de stranden in Frankrijk. In Normandië. Misschien wel het meest bloedige jaar van de oorlog moest op dat moment nog aanbreken. De hevigste strijd moest nog gestreden worden. Het was zeker geen walk in the park, Europa door, om uiteindelijk heel Europa te bevrijden. Maar een heftige strijd, waarin levens verloren gingen. Kameraden sneuvelden en vele burgerslachtoffers vielen. Op Decision Day, 6 juni 1944, werd de oorlog beslist, maar zeker nog niet beëindigd. Oscar Cullman, een theoloog uit de vorige eeuw, die trekt de vergelijking tussen deze D-Day, Decision Day, op 6 juni 1944 en de dag dat Jezus Christus, Jezus van Nazareth, deze wereld inkwam. Als het ware de stranden van Normandië betrad. Deze wereld inkwam in een bezette, vijandige wereld. En Oscar Cullman die zegt dat die dag is de dag waarom we kunnen zeggen dat de beslissing gevallen is. De beslissende strijd geleverd is. De dag dat Jezus stierf op Golgotha aan een houten kruis. Om vervolgens op te staan uit de dood. De dag die we gedenken met elkaar als de overwinning van het licht op de duisternis. De overwinning van het koninkrijk van God op Satan. De dag waarop Satan verslagen werd. De dag waarop we Pasen vieren met elkaar. En hoewel die idee met elkaar vieren, denk ik dat we met elkaar moeten concluderen dat we nog steeds in een tijd leven waarin we die overwinning, die vrijheid, die doorbraak van dat koninkrijk van God nog niet altijd ten volle zien in ons eigen leven of in de wereld om ons heen. Als Jezus zegt, de tijd is gekomen, het koninkrijk van God is nabij, het heeft jullie bereikt. Betekent dat blijkbaar nog niet dat het ons ten volle heeft bereikt. Dat we de vrijheid al volledig kunnen vieren. Koninkrijk van God. Ik wil er vanmorgen met je over nadenken. Het Koninkrijk van God. Jezus die het kwam brengen 2000 jaar geleden. Gods herstelplan voor deze wereld. Niet zozeer een evacuatieplan waarin God zegt, ik wil dat zoveel mogelijk van de wereld nog maar gered wordt. Te redden wat er te redden valt en een evacuatie laten plaatsvinden naar de hemel toe en laten we zoveel mogelijk wat we kunnen grijpen hier op aarde meenemen naar de hemel toe. Nee, God zegt ik wil de aarde herstellen, mijn koninkrijk op aarde herstellen. Het weer nieuw maken. Het terugbrengen zoals ik het ooit bedoeld heb. En we geloven en we kijken uit naar de dag dat we dat koninkrijk ook ten volle doorzien zullen breken in ons leven. In een nieuwe hemel, in een nieuwe aarde. Waar we in die volle glorie dat koninkrijk zullen meemaken, ervaren en daarin mogen leven. Maar dat koninkrijk, ik geloof dat dat begon op het moment dat Jezus deze woorden sprak. Het koninkrijk van God heeft jullie bereikt. De dag waarop de beslissing viel. De dag waarop de strijd gestreden werd. De duivel verslagen werd op Golgotha. En Jezus opstond uit de dood. Een koninkrijk waar jij en ik onderdeel van mogen zijn. Waar we in mee mogen bouwen. We lezen dat Jezus het koninkrijk van God aankondigt. En hij roept zijn leerlingen. Kom en volg mij. Hij roept ze, jullie zijn vissers hier op een boot in het water, maar ik heb een ander plan voor jullie. Ik zal jullie vissers van mensen maken. Ik heb een plan voor je leven om mijn koninkrijk te bouwen. En ik zie ernaar uit dat we dat koninkrijk in volheid zullen zien doorbreken. En tegelijkertijd vind ik het soms lastig om te beseffen dat het koninkrijk er al blijkt te zijn. En er soms ook nog niet. Dat we het kennen, dat we het proeven, dat we er misschien wel iets van zien in ons leven of in de levens om ons heen. Iets van wat God kan doen. Misschien iets van zijn wonderbaarlijke kracht, iets van zijn hoop, iets van zijn liefde, iets van zijn vrede. En we tegelijkertijd nog in een wereld leven waarin we ook de gebrokenheid van het leven nog aan de lijve soms ondervinden of heel dichtbij. Als we horen over ziekte, over lijden, over sterven. Het raakt me als ik hoor over armoede, over onrecht, over discriminatie. Ik denk dat we met elkaar eerlijk moeten zijn en tegen elkaar moeten zeggen, het koninkrijk van God is nog niet volledig doorgebroken. In ieder geval niet in de wereld waarin ik leef. En ik zal je vertellen, die spanning die vind ik soms ontzettend moeilijk. Als ik in de Bijbel lees dat Jezus zegt, bid alsof het je gegeven is en je zal het ontvangen. En tegelijkertijd zijn er gebeden in mijn leven die ik al lang bid. Waar ik Gods kracht, Gods goedheid nog niet heb inzien doorbreken. En voel ik inderdaad die spanning die misschien ook in de Tweede Wereldoorlog werd gevoeld op het moment dat de geallieerden in aantocht waren. Alles de goede kant op leek te vallen en het toch nog soms zo lang leek te duren. Er nog zoveel mensen sneuvelden. Er nog zoveel onrecht werd gedaan. Die spanning van iets wat je al kan proeven, wat je al in de verte kan zien, waar je op hoopt, waar je je aan vasthoudt. En wat soms ook zo ver weg lijkt. Zo ongrijpbaar. We mogen weten dat de overwinning is behaald. Dat die day is geweest. En ons vasthouden aan de hoop en het koninkrijk wat Jezus daardoorheen brengt. En tegelijkertijd zien we er nog naar uit. Verlangen we ernaar. Moeten we, ik wil bijna zeggen, het soms uithouden tot het moment dat we door zullen zien breken. En ik geloof niet dat Jezus van ons vraagt om in die tussentijd maar weg te kruipen in een hoekje. Ik ken een liedje wat ik vroeger leerde. Een liedje wat denk ik op sommige momenten heel helpend en heel goed kan zijn. En tegelijkertijd soms denk ik ook niet helemaal recht doet aan de opdracht die Jezus ons geeft. Misschien ken je hem ook wel. Stil maar, wacht maar. Alles wordt nieuw. De hemel en de aarde. Er zijn momenten inderdaad dat we niet anders kunnen dan even stil zijn. Wachten. Ons even terugtrekken. Omdat we weten dat Jezus komt. Maar tegelijkertijd denk ik dat Jezus ons oproept om niet alleen onszelf terug te trekken in een hoekje, in een wereld die we niet altijd begrijpen, wachtend op dat koninkrijk, maar geloof ik dat Jezus ons juist uitnodigt om dat koninkrijk samen met hem te bouwen hier op aarde. Als hij zijn leerlingen roept, ik heb een plan voor je leven, ik zal je vissen van mensen maken, ik wil samen met jou dat koninkrijk wat ik begonnen ben hier op aarde, wil ik door laten breken. Zo zie ik het voor me dat Jezus als het ware die stranden van Normandië, Gogota, daar betrad en deze wereld binnenkwam met zijn koninkrijk. Ons volging, de weg baande en jou en mij uitnodigt om als een leger van gelovigen met hem mee te bouwen aan dat koninkrijk. Ook al lijken we soms achter vijandige linies nog te leven in bezet gebied, in een wereld waar we nog niet alles van snappen, van begrijpen, nodigt Jezus ons uit om als het ware een verzetsbeweging te beginnen met elkaar. Waarin we dat koninkrijk al mogen uitdelen. Waarin we dat koninkrijk mogen ontvangen en mogen uitdelen aan de mensen om ons heen. Niet alleen stil, maar wacht maar, alles wordt nieuw. Nee, maar ons vasthouden aan de goedheid, de grootheid van God. En iets van dat koninkrijk zichtbaar maken hier op aarde. God heeft een plan voor je leven. Ik denk dat we die woorden vaak in de kerk horen. Ik heb ze zelf in ieder geval vaak gehoord. In mijn geloofsopvoeding noem ik het maar even. Als tiener, als jongere. Op de bijbelschool die ik mocht doen. God heeft een plan voor je leven, Maarten. En het plan is mooi, het plan is groot. God wil grote dingen doen. En ik strek me er naar uit. Ik verlang ernaar. En tegelijkertijd merk ik dat het soms ook iets met me doet. Waarin ik hard moet werken om dat plan van God in mijn leven tot vervulling te laten komen. Ik heb 2 kopjes op mijn stoel staan. Ik ben ze vergeten. Zou ik ze van je mogen? Heel voorzichtig alsjeblieft. Ik mocht ze meenemen van mijn vrouw. Onder de garantie dat ik ze heel terug zou brengen. Gods plan voor mijn leven. Ik kijk ernaar uit. Ik verlang ernaar. En ik wil niets liever dan me vasthouden aan dat plan. En daarin wandelen. En tegelijkertijd voelt het soms ook als een target die ik moet halen. Als iets waar ik goed genoeg voor moet zijn, waar ik aan moet voldoen. En merk ik dat het in ieder geval bij mij soms eigenlijk ook een beetje gaat om, wat zit er voor mij in? Wat zit er voor mij in dat ik vanmorgen hier weer op een podium mag staan, mag spreken voor zo'n mooie kerk en ik dat mag doen? Je mag heel eerlijk weten, dat doet me wel eens wat. Dat geeft me iets. Ik geniet daarvan. En soms merk ik dat ik eigenlijk ook stiekem waarde ontleen aan wat mensen van me vinden daardoor. Ik merk soms dat dat plan voor mijn leven van God soms ook wel een beetje om mij begint te draaien. En ik was afgelopen vakantie samen met Willemijn op Corsica. We genoten daar van onze tijd weg en we maakten een mooie wandeling naar een klooster. En daar kochten we deze koffiekopjes. En deze koffiekopjes die zijn gemaakt door een vrouw van wie ik haar naam niet ken. Ik gok dat ze iets ouder is dan ik. Ik heb haar verder niet gezien, niet gesproken. Maar deze vrouw leeft in een klooster met een gemeenschap als nonnen. En zij wijden hun leven aan gebed. Zij wijden hun leven in stilte aan het koninkrijk van God. Niet helemaal de manier waarop ik me geroepen voel om dat koninkrijk van God te bouwen. En toch inspireerde het me. Dat deze vrouw, die overigens dit koffiekopje gemaakt had, haar leven aan God gaf. Zonder dat haar naam daarmee bekend werd. Zonder dat haar naam daarmee op flyers kwam te staan of op aankondigingen van diensten. Die haar leven aan God gaf, niet om daar haar eigen koninkrijkje mee te bouwen, daar een eigen businessmodel aan te hangen, maar haar leven aan God gaf, uit dienstbaarheid, zonder dat zij daar zelf groter van werd. En elke morgen drinken Willemijn en ik samen een kopje koffie. Ik heb ze vanmorgen niet gebruikt, dan moest ik ze snel weer afwassen. Maar elke morgen drinken Willemijn en ik samen een kopje koffie en word ik even een momentje herinnerd aan die vrouw. En ligt daar voor mij die uitnodiging om mijn leven te geven aan het koninkrijk van God, zonder daar zelf mee te proberen mijn koninkrijkje te bouwen. Zelf proberen beter van te worden. En stel ik mezelf soms bewust, vaker onbewust de vraag, Maarten, zou je vandaag iets meer willen zijn zoals die vrouw zonder naam in dat klooster? Mag het om dat koninkrijk van God gaan? Mag het om dat koninkrijk van God gaan in die tussentijd waarin we leven. Tussen D-Day en V-Day. Tussen de beslissingsdag en de bevrijdingsdag. Te midden van die spanning waar we soms in leven. Ik denk dat we, als we kijken naar Johannes, hij kwam net, werd net kort aangehaald aan het begin van deze Bijbeltekst. Dat ook hij een stukje in die spanning las die waar ik het net over had. Johannes de Doper, er wordt net naar hem gerefereerd nadat Johannes de Doper overleden was. Hij werd vermoord, ter dood veroordeeld omdat hij Gods wil deed. Hij werd gevangen genomen nadat hij Jezus aangekondigd had. Jezus zelf had mogen dopen in de Jordaan. Gevangen genomen door Herodes. In de dodencel gezet. En terwijl hij daar zat, hoorde hij buiten de verhalen over Jezus. Hoorde hij de verhalen over Jezus die rondtrok, mensen genas. Mensen op liet staan uit de dood. Bijzondere woorden sprak en zijn bediening begon. En Johannes zat daar in een dodencel en keek de dood in de ogen. Die spanning van het koninkrijk van God. Wat begint door te breken. Wat gebracht wordt. En tegelijkertijd de gebrokenheid. De leegte. Die het leven soms met zich mee kan brengen. En Johannes stelt die vraag. Hij laat mensen naar Jezus toe gaan. En hij zegt, Jezus, bent u degene die we zouden verwachten? Of wachten we nog op iemand anders? Jezus, bent u de Messias? Bent u die het koninkrijk van God komt vestigen? Of wachten we nog op iemand anders? Hij ziet het gebeuren, en maar niet in zijn eigen leven. En hij begint te twijfelen. En deze mensen die door Johannes gestuurd worden, die komen bij Jezus in Matthäus 11. En die vragen het hem. Jezus, bent u degene die we verwachten? Of wachten we nog op iemand anders? En Jezus refereert naar woorden geschreven door de profeet Jesaja. Zieken worden genezen. Blinden gaan weer zien. Lammen zullen weer lopen. En aan armen wordt het goede nieuws verkondigd. Gelukkig zij degene die hier geen aanstoot aan neemt. Soms kan ik mezelf best wel eens naast Johannes zetten. Zoals hij daar in de gevangenis zit. En misschien niet op die manier als letterlijk in een dode cel. Maar gevangen in de rauwheid van het leven. In een stuk gemis. Verdriet. En ik kan het niet voor jou invullen. Maar misschien lukt je dat zelf wel. En herken je de vragen die Johannes hier misschien ook wel had. Als je iets van Gods kracht, iets van Gods goedheid, iets van Gods genade ziet in de levens van de mensen om je heen, misschien hier in de kerk. Mensen die misschien wel bijzondere dingen meemaken. Die een wonder van God ontvangen. Terwijl jouw gebeden onbeantwoord lijken te blijven. Het zijn vragen die mij best wel eens bezig kunnen houden. Die me wel eens van mijn stuk brengen. Jezus, bent u het? Degene die we verwachten? Of wachten we nog op iemand anders? En dat laatste zinnetje waar Jezus mee afsluit. Gelukkig zij degene die hier geen aanstoot aanneemt. Ik denk niet dat het een verwijt van Jezus is. Pas maar op, Johannes, dat je hier geen aanstoot aan neemt, want dan zal het je slecht vergaan, maar een bemoediging. Waarin Jezus zegt, het koninkrijk van God is gekomen, er gebeuren bijzondere dingen, mijn goedheid wordt zichtbaar, te midden van een wereld die soms nog zo verlegen zit om diezelfde goedheid. Maar laat je er alsjeblieft niet door afstoot op het moment dat je het om je heen ziet gebeuren en in je eigen leven nog zo de rauwheid van het leven ervaart. Laat je er niet toe afschrikken op het moment dat dat gebed waar jij zelf zo lang om bidt, als je het bij een ander vervuld ziet worden. En je met het gemis achterblijft. Neem geen aanstoot aan deze dingen, zegt Jezus. En ik zie uit, oprecht, naar de dag. Dat we al die gebeden met elkaar vervuld zien worden. Dat we lijden, pijn en gebrokenheid hersteld zien worden. Dat er recht wordt gedaan aan de vele miljoenen mensen die vandaag de dag nog op deze wereld onrecht wordt aangedaan. Ik zie ernaar uit dat we met elkaar samen dat feest zullen vieren van het Koninkrijk van God dat door zal breken. En tot die tijd geloof ik dat Jezus jou en mij uitnodigt. Om samen dat Koninkrijk te bouwen. En niet alleen maar af te wachten, vol te houden tot het moment dat hij terug zou komen om dat Koninkrijk in zijn volle glorie door te laten breken, maar met hem mee te gaan. Die uitnodiging van hem te accepteren om achter hem aan te gaan. Om in zijn voetsporen te treden. En de Bijbel nodigt ons keer op keer uit om meer en meer en meer op Jezus te gaan lijken. En ik denk dat dat de opdracht is van Jezus waarop we dat Koninkrijk mogen bouwen. Niet zozeer door goede dingen te doen. Niet door maar zoveel mogelijk mensen met de Bijbel om de oren te slaan. Maar door meer en meer toe te groeien naar dat beeld wat de Bijbel ons van Jezus laat zien. Zijn goedheid, zijn vrede, zijn liefde, zijn genade, zijn zachtmoedigheid. Dat de vruchten van de Heilige Geest meer en meer zichtbaar mogen worden in ons leven. En dat we daardoorheen iets van de goedheid, de liefde en de genade van God mogen uitdelen aan de wereld om ons heen. Ik moet denken aan een gesprek wat ik een tijd geleden met een jongere had. Hij had net nieuwe sneakers gekocht. En volgens mij gaf ik hem er een complimentje over. En we raakten aan de praat en hij zei, ja, eigenlijk heb ik het wel nodig om elke week iets nieuws te kopen. Iets waar ik even blij mee ben. Iets wat me een goed gevoel geeft. En ik vroeg hem. Ik zeg, joh, en even eerlijk, hoe lang duurt dat dan, dat gevoel? Ja, een dag of 2, 3. Dan zit er de eerste veeg alweer op mijn sneakers. Maar in ieder geval verdwijnt dat gevoel dan weer. En dan moet ik weer iets nieuws kopen. Dan koop ik weer een jasje of een, noem het maar op. En ik zei tegen hem, ik zeg, joh, ik zou het je gunnen dat je iets in je leven vindt wat je wat langdurigere vervulling geeft dan een paar sneakers van 2 dagen. En ik mocht een mooi gesprekje met hem hebben, gewoon over zijn sneakers. En ik denk dat door die momenten heen iets van Gods goedheid zichtbaar mag worden. Gewoon door een gesprek. Door de liefde die je laat zien aan een ander. Door een bemoediging. Door een vriendschap waarin je investeert. Door een contact wat je bewust aangaat. We mogen samen in actie komen om dat Koninkrijk van God zichtbaar te maken hier op aarde. Als een verzetsbeweging. En niet zozeer door de wapens op te pakken, zoals we dat in een oorlog zien. Maar de wapens van liefde, van hoop en van goedheid. En voor mij ligt er elke keer weer die uitnodiging. Vooral als ik op een podium mag gaan staan om dat niet te doen om een eigen naam te bouwen. Om dat niet te doen om daar zelf ook een stuk beter van te worden, maar om te leven voor dat Koninkrijk van God. Het Koninkrijk van God is nabij gekomen. Amen.